Dat liedje is heel leuk. Ik weet niet wat er gebeurde, zegt ze. Het was een heel klein fragmentje van de serie Malcolm in the Middle. En wat je heel duidelijk ziet in dit filmpje is dat deze dame haar gevoelens niet de baas is in ieder geval. Ze wordt boos en bozer en zo. Ja, het escaleert enorm natuurlijk. En ik hoop echt dat je zo'n escalatie nog nooit hebt meegemaakt in je eigen leven. Maar dit is wel wat er kan gebeuren. Hè? Het begint met iets heel kleins en je wordt boos, je reageert, iemand anders reageert terug. Dus ik hoop dat het wel herkenbaar is voor je leven. Niet voor jou natuurlijk, maar misschien herken je het wel bij andere mensen in je leven. Bij je kinderen of in je gezin. Dat een hele kleine, simpele irritatie doordraait in iets totaal buitenproportioneels. En in dingen waar je achteraf misschien wel spijt van hebt. Want dat ene kleine deukje in je auto en nu moet je auto naar de sloop. Dat is toch wel heel ver. En hoe komt dat nou eigenlijk? Hoe komt het nou dat dit gebeurt? En nog veel belangrijker, hoe kom je daarvan af? En daar wil ik vandaag met jullie naar kijken. Ik heb afgelopen week, en dat is zeer irritant voor de mensen om me heen, heb ik rond zitten kijken, thuis vooral, van waarom worden mensen boos? Wij zijn redelijk temperamentvol thuis, dus ik heb niet heel lang hoeven te wachten. En het is super irritant natuurlijk als je boos bent op iemand, dat je vader dan langskomt of je man en die zegt, waarom ben jij boos met een aantekeningenblokje? Waarom ben je nou echt boos? Wat zit er nou achter? En nou, dan krijg je ook zo'n escalatie. Maar ik heb wel een heleboel geleerd. En ik heb ook een hoop geleerd uit de Bijbel, ook over mezelf trouwens, waarom ik boos word. En dat wil ik vandaag met jullie delen. Ik heb 4 punten. En het eerste wat mij opviel is dat boosheid heel destructief kan zijn. Dat zagen we eigenlijk al in het filmpje. Dat was misschien heel extreem, hè? Auto's gaan kapot. Maar misschien herken je dat wel. Als mensen boos zijn, wat doen ze dan? Dan gaan ze stampen, alsof de vloer daarvan kapot gaat. Met de deuren knallen, heel hard. Sommige mensen die reageren zich af op stoelen, op tafels, op borden tegen de muren. Afhankelijk van je temperament kan dat nog erger zijn. Een van de dingen waar mensen zich heel erg op afreageren is de computer. Dat is heel grappig eigenlijk als je erover nadenkt. Ik zie het op mijn werk wel eens dat mensen heel agressief op dat toetsenbord gaan rammen of een map tegen die monitor geven. Terwijl die monitor echt, die doet gewoon precies wat van hem gevraagd wordt. Die krijgt een inputkabel en die laat dat zien. En dus kan je die monitor een map geven, maar ja, dat heeft helemaal geen zin. We maken spullen kapot. We maken dingen om ons heen kapot. Maar niet alleen spullen. Uit onderzoek blijkt dat we behalve de spullen kapot maken, dat we ook ons lichaam kapot maken als we veel boos zijn. Mensen die vaker boos zijn, en dan hebben we het meer over woede, echt boos zijn, die krijgen sneller hartproblemen, blijkt uit onderzoek. Boosheid is erger voor je hart dan extreme stress of inspanning. Heel bijzonder. En als je boos blijft, word je bitter en dat tast gewoon je gezondheid aan. Er is een boek in de Bijbel, dat heet het boek Spreuken. Dat is 3000 jaar geleden opgeschreven. Er staan allemaal van die gezegden in. Hè? Misschien ben je oma op een tegeltje gezien of op de toilet hangt soms van die wijsheden, hè? Van die one-liners. En die ga ik een aantal vandaag noemen, want het is wel grappig. Want als dan uit onderzoek vandaag de dag blijkt dat mensen door boosheid zieker worden, dan staat er zo'n mooie spreuk, staat er. Wie geduldig is, en eigenlijk staat er wie langzaam is om boos te worden, langmoedig in oud-Nederlands, heeft veel inzicht, maar wie kort aangebonden is, iemand met een kort lontje, verheft de dwaasheid. En dan heeft het meteen over het hart. Een gezond hart is leven voor het lichaam. Maar afgunst is verrotting voor de beenderen. Dat klinkt meteen heel goed. Ik zei het al, de term langmoedig, ik zal hem een paar keer gebruiken. Ik vind het een moeilijk woord, ik ben er niet meer opgevoed bij het woord langmoedig. Het staat ook voor mij niet meer in boeken van de afgelopen 2 eeuwen. Maar het is een woord dat betekent langzaam boos worden. En dat is heel belangrijk voor vandaag. Het wordt heel vaak vertaald met geduldig zijn. Maar ja, ik kan ook geduldig op de bus wachten. En dan ben ik niet langzaam om boos te worden. Dan ben ik gewoon geduldig op de bus aan het wachten. En hier staat dus, als je langzaam boos wordt, heb je veel inzicht. Maar wie een kort lontje heeft, is een dwaas. Dus eigenlijk weten we al 3000 jaar lang dat driftig zijn, kort aangebonden, een kort lontje hebben, slecht is voor je lichaam. En niet goed is voor je hart en dus ook niet voor je gezondheid. Maar boosheid maakt nog meer kapot, hè? Boosheid is niet alleen spullen, het is niet alleen je eigen lichaam, maar het maakt ook de mensen om je heen kapot, relaties. Heel vaak zie je dat je je boosheid, je woede afreageert op de mensen om je heen. En dat kan heel veel, in een heel korte tijd, kan het heel veel kapot maken. Er staat ook in een van de spreuken, staat, een driftig man veroorzaakt ruzie. Een geduldige stilt oneenigheid. Weet je, boze woorden en in je boosheid kan je soms dingen zeggen. Dat zijn net wapens, scherp. En die verwonden mensen, maken relaties kapot. En herstel van wat je gezegd hebt in misschien maar een paar seconden, kan soms maanden, jaren duren voordat dat weer goed komt. De spullen kapot, lichaam kapot, relaties kapot, dat wisten we eigenlijk allemaal, denk ik wel. Maar er was nog iets wat boosheid kapot maakt, wat we net eigenlijk lazen. En dat was voor mij nog niet zo duidelijk. Namelijk dat wie geduldig is, wie langzaam is om boos te worden, heeft veel inzicht. Maar wie een kort lontje heeft, verheft de dwaasheid. Je wijsheid, je verstand wordt aangetast door boosheid. Herken je dat? Dat als je boos bent, dat je niet eigenlijk meer soms helder na kan denken? Dat je achteraf denkt, als je even afgekoeld bent, van wat heb ik nou weer gedaan? In het filmpje was het natuurlijk heel extreem, hè, van ik weet niet wat er gebeurde. En dat klopt ook, op dat moment was je even een dwaas, een gek. Je boosheid had de overhand en je maakte de verkeerde keuzes. Boosheid verblindt, zeggen we wel eens. Hè? Je ziet niet op dat moment dat je eigenlijk totaal irrationeel en als een dwaas, als een gek acteert. Je hebt weinig inzicht. En die blindheid, die zorgt er ook voor dat je vaak niet boosheid bij jezelf herkent. De meeste mensen die ik spreek, die ontkennen dat ze boos zijn. Je ziet de stoom uit hun oren komen. Ze zeggen, oh, ben je boos? He, met mijn boekje. Nee, ik ben niet boos. Ik kom gewoon voor mezelf op. Ik ben niet boos. Ik moet even mijn hart luchten. Hè? Ik ben niet boos. Ik ben gewoon zo direct. Hè? Dat is gewoon mijn persoonlijkheid. En je ziet de stoom uit de oren komen. Je denkt, nou, zelfinzicht ontbreekt hier ook een beetje. Want voor mij ben je hartstikke boos. En wat er dan gebeurt is heel grappig. Door te ontkennen dat jij boos bent. En je ziet die dingen die om je heen kapot gaan. Het meubilair, de relaties, de mensen. Dan moet iemand anders de schuld krijgen. Van waarom die dingen kapot aan het gaan zijn. Die deur die je net achter je dicht hebt getrokken en kapot valt. Ja, dat heb jij niet gedaan. Dat heeft iemand anders gedaan. En je gaat de schuld zoeken op andere mensen, dat komt door jou. En daardoor word je alleen maar nog bozer. En dan kom je in zo'n cirkel. Boosheid die tot boosheid leidt. Nou, er zijn twee manieren in de boeken, bij de psychologen, waarop je ermee om kan gaan met boosheid. En er zijn een hele groep psychologen die zeggen, gooi het eruit. Ik heb zelfs een plek gevonden op internet, dat heet The Anger Room. Daar betaal je $45 en dan mag je 20 minuten mag je het eruit gooien. En dan hebben ze bordjes en ze hebben van alles wat je lekker kapot kan gooien. Je mag mijn stoelen smijten. Gooi het er maar uit. Er zijn mensen die schrijven boeken over opvoeding. Die zeggen, als jouw kind boos is, laat hem vooral het eruit gooien. Nou, dat is één probleempje met dat. 30 jaar later gooit dat kind het er nog steeds uit. Die leert niet zichzelf te beheersen. En dan, zo'n kind van 3, die is wel heel wilskrachtig, maar die heeft nog niet de kracht. Maar als hij 30 geworden is, dan gooit hij het eruit richting zijn computer, computerdrama uit. Zijn tv, richting zijn vrouw, richting zijn kinderen. Misschien de boosheid richting de kat of de hond. Als je niet leert om het er niet eruit te gooien, dan blijf je het, dan maak je dingen kapot, echt om je heen. Het eruit gooien werkt echt niet. Nou, de andere manier om ermee om te gaan, is om kalm te blijven. Niet boos te worden. Gewoon rustig blijven. Laat het maar gebeuren. Peace, man. Hè? Relax. Nou, sommige mensen kunnen dat. Hè? Die hebben dan pakken een joint en die worden heel rustig en heel relaxed. En die kunnen er heel erg mee omgaan. Maar zonder drugs, hè? Hoe doe je dat? Als je boos wordt, hoe kan je nou even rustig blijven? Dat is toch niet zo eenvoudig? Nou, misschien denk je nou van, daar komt Maarten, die heeft nou 5 punten hoe we rustig kunnen blijven. Maar dat ga ik niet doen. Ik denk dat alle tweede groepen het niet bij het juiste einde hebben. Je moet het niet eruit gooien, maar aan de andere kant moet je voor mij ook niet boos worden. We hebben net de schadelijke effecten besproken. Mijn tweede punt is, boos zijn is iets goeds. En misschien verras je dat vanochtend. Het ideale plaatje wat besproken wordt in de Bijbel over boos zijn is niet dat je je niet boos maakt, en ook niet dat je je uitbarst in woede, maar dat je, en weer die term, langmoedig bent. Dat je langzaam bent om boos te worden. Dus wel boos worden, maar alleen niet heel snel. Weer een spreuk. Een langmoedig man is beter dan een dappere held. En wie zijn geest beheerst, is beter dan wie een stad inneemt. Als je langzaam boos wordt, ben je beter dan Superman of kies je superheld uit. Sterker nog, als je je nooit boos maakt, is dat een directe overtreding van wat God wil voor je leven. God wil dat je je boos maakt. Er was een man, Paulus, die stichtte kerken 2000 jaar geleden in Azië en in Europa. En die gaf de opdracht, die zegt, wees boos, zegt hij. Dat is een opdracht, wees boos. Maar, zegt hij erachter, zondig niet. Betekent, wees boos, maar wel gecontroleerd. Niet dat je dingen gaat doen waar je spijt van gaat. Maar dat is eigenlijk heel raar, dat verwacht je niet. Wees boos. Nou, dat lukt mij wel, boos zijn. Maar waarom zou Paulus dat nou zeggen? Waarom zou Paulus de opdracht geven om boos te worden? Als boosheid zoveel nadelige consequenties heeft, als het zoveel kapot kan maken. Waarom geeft Paulus dan de opdracht om boos te worden? Nou, volgens mij, ik heb erover nagedacht de afgelopen week. En volgens mij is een van de redenen, is omdat God, als hij over zichzelf praat, ook deze term gebruikt. God zegt keer op keer in de Bijbel dat hij barmhartig is, dat hij genadig is, dat hij vol van liefde is, maar ook dat hij langzaam is om boos te worden. God zegt over zichzelf dat een van zijn eigenschappen is dat hij langzaam boos wordt. Hij zegt dus niet, ik ben een God van liefde, ik word nooit boos. Hij zegt, ik word langzaam boos. En dat is voor ons vaak heel moeilijk om te snappen. Zeker in Eindhoven 2015. God is toch een God van liefde, denken we dan. God is toch een God van liefde. Daar hebben we het hier wekelijks over, bij de brug. Dat God een God van liefde is. Dat we een liefdevolle vader in de hemel hebben. God houdt van ons. En ik wil heel graag in een God van liefde geloven. Maar niet in een God die boos wordt. Wat moet ik nou met een God die boos wordt? Maar weet je, je kan geen God van liefde hebben als je een God hebt die nooit boos wordt. Liefde en boosheid gaan hand in hand. Als jij nooit boos bent over iets, dan heb je niet lief. Als je iemand lief hebt en die persoon wordt bedreigd van buitenaf, dan blijf je toch ook niet onverschillig staan kijken hoe er ellendige dingen gebeuren. Als er geweld gebeurt, als je onrecht ziet, als je een bedreiging ziet die gericht is op iemand die heel dichtbij je staat, waar je heel veel van houdt, dan kan je toch niks anders dan boos worden. Ik zie dat heel gemakkelijk bij mijn kinderen. Als mijn kinderen onverstandige keuzes maken, ze zijn er niet, als ze onverstandige keuzes maken, dan zie ik dat. En dan gaat me dat echt niet in de koude kleren zitten. Dan ga ik echt niet terugleunen en zeggen, laat maar. Dan kan ik daar boos over worden. Nou, kinderen zijn nog niet zo oud, maar misschien bij jullie. Als kinderen kiezen om dronken thuis te komen. Of als ze liegen tegen je. Als ze hun studie stoppen omdat het buiten zo mooi weer is en ze liever naar het zwembad gaan. Als ze foute vrienden kiezen. Terwijl jij ze nog zo gewaarschuwd hebt. Ik snap dat. Dat moet iets bij je oproepen. Als je daar onverschillig over blijft, dan klopt er iets niet. Je hebt je kind zo lief. En je wenst hem het beste toe. Boos zijn is niet het tegenovergestelde van liefde. Haat is het tegenovergestelde van liefde. Onverschilligheid is een extreme vorm van haat, is het tegenovergestelde van liefde. Maar boos zijn en liefde gaan hand in hand. Je houdt van je kind en daarom ben je zo boos. Op die leugenaar in je kind. Op die dronkaard in je kind. Op die luiaard in je kind. En als je onrecht ziet op televisie, verschrikkelijke dingen die mensen elkaar aandoen, dan is het goed om boos te worden. Misschien motiveert je dat zelfs om actie te ondernemen. Als je onverschillig hebt omdat er kindjes in Afrika doodgaan, of dat er weer een oorlog uitgebroken is, omdat er weer 200 vluchtelingen verdronken zijn in de zee. Als je dat niks doet, dan ga je ook niks doen. Maar als je daar boos van kan worden, dan zet dat aan tot actie. Pure, zuivere boosheid is eigenlijk liefde in actie. Een actie die gericht is tegen die bedreiging die eraan komt. En dat is ook de reden trouwens dat boosheid zo destructief is. Het was bedoeld om dingen kapot te maken, maar wel de juiste dingen. De dingen die van buitenaf komen, die bedreigen. Om de bedreiging te stoppen. Heb je daar wel eens over nagedacht? Dat boosheid eigenlijk een vorm van liefde is? Je moet maar eens een keer gaan kijken de komende tijd, net als ik gedaan heb de afgelopen week. Wanneer mensen boos worden, dan is dat vaak omdat iets waar ze heel veel van houden aangevallen wordt. En dat hoeft niet eens iemand anders te zijn. Ik heb bij mezelf gemerkt dat ik heel erg boos kan worden als het gaat over mijzelf. Als het gaat over mijn vrije tijd. Over mijn rechten die ik denk te hebben. Als die aangetast worden. Over mijn status. Mijn ego, wat mensen van me vinden. Blijkbaar vind ik dat belangrijk. Blijkbaar heb ik dat zo lief dat ik boos word als mensen daar opmerkingen over maken. Of daar tegenin gaan. God is boos, soms. Waarom? Omdat hij ons zo lief heeft. Dat zie je ook in het leven van Jezus. Die loopt rond en Jezus is af en toe boos. Als hij in een tempel komt waar eigenlijk een kerk is, waar mensen God bij God mogen komen, en hij ziet er allemaal mensen die daar aan het handelen zijn en geld aan het verdienen zijn, dan wordt hij boos. Stuurt ze allemaal snel de tempel uit. Bij de religieuze leiders van die dag, die allemaal regeltjes hadden, die wordt hij boos. Vanwege het onrecht dat ze anderen aandoen. Hij was boos, maar hij zondigde niet. Er is dus helemaal niks verkeerd met boos worden. Je moet natuurlijk niet ongecontroleerd in woede uitbarsten, maar anderzijds is het ook niet goed om het weg te stoppen. Word langzaam boos. Ik kom bij mijn derde punt. Waarom gaat het dan mis? Waar gaat het dan mis? Als boosheid iets krachtigs is, maar eigenlijk in essentie goed, waarom zie ik het dan zoveel misgaan met boosheid? Ook in mijn eigen leven. Nou, dat heeft twee oorzaken volgens mij. Boosheid is vaak niet proportioneel, is veel groter, onze boosheid veel groter dan hetgeen wat er gebeurde. Zagen we net een filmpje, er komt een klein deukje in je auto en je boosheid explodeert en explodeert totdat je uiteindelijk met een wrak van een auto staat. En het is niet gericht, het is vaak schieten met hagel. Onze liefde is vaak gericht op de dingen waarvan we denken dat ze ons gelukkig maken. Terwijl uiteindelijk niks is dat je gelukkig kan maken dan God. We zoeken acceptatie, betekenis, waarde in dingen en in mensen. En als die dingen of mensen ons dan teleurstellen, dan kan onze reactie totaal buiten proportioneel zijn. Ik zie dat bij vrienden ook. Gaat de relatie uit? En daar kan je verdrietig over zijn. Ik snap dat je daar verdrietig over bent. Maar als je dan een einde aan je leven wil maken omdat je relatie uit is, dan heb je veel te veel waarde. Veel te veel waarde gegeven aan die relatie. En dan is je reactie ook totaal buiten proportioneel. Dat is met liefde zo. En omdat boosheid een vorm van liefde is, gebeurt dat ook met boosheid. Als iemand iets negatiefs over mij zegt, dan raakt me dat 100 keer meer dan dat een kindje in Afrika dood ligt te gaan. Ja, eigenlijk is dat heel raar. Dat klopt toch niet? Iemand iets negatiefs over mij, who cares? En dan gaan kinderen in Afrika dood. En ik maak me veel drukker over dat mensen iets negatiefs over mij zeggen dan over dat kindje in Afrika. Hoe komt dat? Omdat ik het belangrijk vind hoe mensen naar mij kijken. Wat mensen van me vinden. En als iemand mijn status dan aantast, dan kan ik heel boos worden. Dus we worden boos over dingen die eigenlijk helemaal niet belangrijk zijn. En worden niet boos over dingen die wel belangrijk zijn. Dat is buitenproportioneel. In Spreuken 24 zie je zoiets. Wees niet zonder reden getuige tegen uw naaste, want zou u met uw lippen misleiden. Hè? Zeg niet, zoals hij mij gedaan heeft, zo zal ik het hem doen. Ik zal die man vergelden na zijn werk. Ik kom daar zo meteen nog even op terug. Onze doel met boosheid is vaak vergelden. We willen wraak hebben en dan gaat het escaleren. Terwijl eigenlijk het doel van liefdevol boos zijn is dat je met chirurgische precisie datgene aanpakt wat er misgaat. Je wilt niet je kind kapot maken, maar je wil wel die leugenaar in je kind erbij roepen. Je wil niet dat kind kapot maken, maar je wil de luiaard in je kind aanpakken. Of de eigen wijsheid in het kind. Je wil een klein stukje aanpakken, maar dat moet heel gericht zijn. En wat doen we vaak? Worden we zo boos en we kwetsen het kind. We pakken vaak het probleem niet aan, maar de persoon. En dan gaat het helemaal mis. We willen vergelding. En dat leidt tot ruzies, tot geweld, zelfs tot oorlogen. Omdat we buitenproportioneel en niet doelgericht reageren. Hoe kunnen we daar iets aan doen? Nou, ik heb 3 dingen hier opgeschreven dat we daar wel aan kunnen doen. Het eerste is, je moet toegeven dat je boos bent. Ik zei net al, boosheid verblindt. Vaak denken we, zien we niet dat we zelf boos zijn. In alle spreuken die ik net gelezen heb staat dat we op een goede manier boos moeten zijn. Maar dan moet je natuurlijk wel toegeven dat je boos bent. En dat is voor de een veel makkelijker toe te geven dan voor een ander. Zeg maar, ik ben boos. Daarmee stel je je kwetsbaar op. Voor sommige mensen is dat heel moeilijk om te zeggen. Die zeggen liever, ik laat me niet boos maken door jou. Ik pak het wel op. Maar eigenlijk wat je dan zegt, als je zegt, ik laat me niet boos maken door jou, dan verhef je jezelf boven die andere persoon. Dan zeg je, ik ben te goed voor jou, dat ik me niet laat boos maken voor jou. Terwijl je wel boos bent, hè? Rook komt uit je oren, de stoom komt eruit. Zelfs als je het slachtoffer bent, is het goed om te zeggen dat je boos bent. Ik ben boos, want je stelt je daarmee kwetsbaar op en dat kan uiteindelijk leiden tot een stuk vergeving en verzoening. Erkennen, ik ben boos en ik schaam me er niet voor dat ik boos ben. Het tweede is, en heb ik de afgelopen week dus heel veel gedaan, is analyseer die boosheid nou eens. Boosheid komt heel vaak van de dingen die we geloven, niet wat anderen doen. Dat vers van net, hè, zegt niet, zoals hij mij gedaan is, zo zal ik hem doen, ik zal die man vergelden naar zijn werk. Tegen wie praat die man? Die praat tegen zichzelf. Zeg niet tegen jezelf, zoals hij mij gedaan is, zo zal ik het hem doen. Vaak praat je tegen jezelf. Als je rondrijdt op de rondweg Eindhoven en er rijdt iemand voor jou en die rijdt 50, terwijl je daar 70 mag rijden en jij hebt haast, dan ga je tegen jezelf praten. En dan ga je geloven dat die man er expres voor jou 50 rijdt om jou te pakken vandaag. Nou, ik kan je vertellen, die meneer is echt niet, of mevrouw, die is echt niet opgestaan vanochtend met het idee, ha, ik ga links rijden op de rondweg om die meneer achter mij een niet prettige dag te bezorgen. In ons hoofd kan het dan zo groot worden. Het is je perceptie. Ik was boos afgelopen week. Eva, die had mij voor niets op en neer laten rijden naar een vriendinnetje. Ze belde, mijn band is lek. Ja, dat kan gebeuren natuurlijk. Ik zei, kan je me niet even oppompen? Want het is maar een kilometer, hè? Als je pomp, en dan snel fietsen, tjup, en dan ben je zo thuis. Nee, als je een pomp loopt, die meteen weer leeg. Nou, dan stap ik in de auto. Het kwam niet uit natuurlijk, ik rijd er naartoe. Ik pomp die band op. Nou, is nou nog hard. Ik weet niet wat er gebeurd is waarom die band lek was, of leeg was. Maar hij was niet lek in ieder geval, want die band is nog steeds. Nou, dan kan ik echt boos worden. Waarom ben ik dan boos? En waarom ben ik boos op Eva? Is Eva bewust bezig op dat moment om mij te manipuleren? Is ze bewust bezig met, haha, ik ga papa eens de grazen nemen, dan heb ik een half uur van zijn tijd? Ik denk het niet. Ik denk het echt niet. Ze mag wat doortastender zijn in om te luisteren of zo. En het is makkelijker voor haar als ze opgehaald wordt. Maar ik geloof echt niet dat haar doel was om mij op de kast te krijgen. Echt niet. Dus het gaat helemaal niet om haar. Het ging blijkbaar om mij. Ik vind mijn tijd blijkbaar heel belangrijk. Ik heb mijn tijd zo lief, dat als iemand er aankomt zonder geldige reden, dat ik daar boos over word. Dat gold ook voor de meeste ruzies thuis de afgelopen week. Dat mensen niet reageren op grond van wat er feitelijk gebeurt. Dus een buitenstaander kan je altijd heel goed zeggen van dit is er nou echt gebeurd. Maar op de perceptie. Zij doet dit expres. Ja, Je zusje zit naast je op de bank, die doet helemaal niks expres. Ze zijn alle twee tv aan het kijken en in één keer is er een gevecht. Omdat ze denken dat de ander iets expres doet. Terwijl de ander nog niet eens in de gaten heeft dat er überhaupt iets was gebeurd. Waarom word je boos? En ik wil je uitdagen de komende weken. Analyseer dat. Wat zijn de triggers van jou? Wat zit eronder? Welke liefdes zitten daaronder? En wat ben je aan het verdedigen? Is dat je ego? Je trots? Je eigenwaarde? Ben je bang om gezichtsverlies te lijden? Ik denk dat je je vaak zult schamen voor de reden waarom je boos bent. Wat zit er bij jou achter? Wat vind je zo belangrijk in je leven dat je zo defensief reageert als er iets gebeurt? Durf die vraag te stellen. Hè? Ik deed het als buitenstaander deze week. Dat is echt niet leuk. Hè? Als iemand boos werd, en waarom word je boos? En dat is echt niet leuk. Hè? Maar als je het zelf kan vragen, dan accepteer je dat iets makkelijker, denk ik. Durf die vraag te stellen. Ik weet zeker dat je veel meer inzicht krijgt in jezelf en in je drijfveren. En als derde, dus toegeven, hè, dat je boos bent. Analyseren waarom word je boos. Maar dan ook de woede ombuigen. In Spreuken 15 staat een zacht antwoord keert de woede af. Maar een krenkend woord wekt toorn, boosheid op. Paulus opnieuw schrijft, als uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dat te doen, zult u vuurige kolen op zijn hoofd hopen. Dit gaat veel verder dan je boosheid in bedwang houden. Ik kan zeggen, keep calm. De meeste filosofieën in de wereld, de meeste religies, hebben dat inzicht. Dat je je boosheid in toom moet houden. Dat je rustig moet blijven. Dat je even zen mag ervaren of zo. Hè? Dat hebben de meeste filosofieën wel inzicht. Maar dit gaat veel verder. Hè? Niet alleen geen wraak nemen, maar je vijand helpen met eten en met drinken. Hoe is dat mogelijk? Hoe is dat mogelijk? Iedereen die kinderen heeft, die weet dat kinderen ontzettend veel energie kunnen vragen. En je moet je blijven opofferen. Het is geven, geven. Je doet heel veel voor ze. En je weet wat je voor ze over hebt. En die kinderen hebben dat eigenlijk niet zo in de gaten. Ik had dat vroeger ook niet hoor. Ik besef dat nu als ouder, waardeer ik mijn ouders weer een stuk meer dan toen ik 12 was of zo. Daar heb je helemaal niet eens in de gaten dat je ouders zoveel voor je over hebben. En op een gegeven moment, dan zeg je, dan corrigeer je je kind. Ik hoop dat het niet alleen bij ons gebeurt, maar ik zie het vaker gebeuren, vooral bij tieners. Je corrigeert je kind en je kind draait zich om naar je en die zegt, jij houdt niets van mij. En ik hou niets van jou. Jullie hebben niets voor mij over. Sommige kinderen zeggen dat. Keihard. Omdat ze boos zijn, hè? Jij houdt niet van mij. Je hebt niks voor me over. En dan kan je natuurlijk komen met je lijstje van, hé, waar heb ik al 15 jaar iedere dag voor jou gedaan? Maar dat helpt helemaal niet, hè? Totaal niet rechtvaardig en dat doet pijn. Je offert meer op voor je kinderen, ben ik van overtuigd, dan voor je echtgenoot. Je offert veel meer op voor je kinderen dan voor je vrouw of voor je man. En wat doe je dan als je kind zo reageert? Als hij zegt, jij houdt niet van mij. Sommige mensen trekken zich op dat moment helemaal terug. Het doet te veel pijn. Laat het kind doen wat het kind wil. Hè? Want je probeert het kind te corrigeren. Denk je, ja, nou gaat het te ver. Ik laat het gewoon doen wat het wil. Maar daarmee verlies je, denk ik, je kind. Anderen vallen aan in boosheid. Ik denk dat dat mijn natuurlijke reactie zou zijn. En aangezien ik 30 jaar meer ervaring heb dan het kind, ga ik dat winnen als ik terug aanval. Ik ben verbaal sterker waarschijnlijk. Ik ben fysiek sterker. Ik ben veel mondiger. Maar daarmee verlies ik niet alleen mijn kind, heb ik mezelf ook verloren. Want we zijn alle twee als een dwaas daar aan het schreeuwen tegen elkaar. Wat je nodig hebt hier is de derde optie. Liefdevolle boosheid. Waar je met chirurgische precisie de dwaas in je kind aanpakt. Dat je boos bent op de domme keuzes die het kind maakt. Maar dicht bij het kind blijft staan. En je absorbeert de woede van het kind. Je accepteert dat het kind jouw pijn heeft gedaan. Zonder dat je terugslaat. Dat is woede ombuigen. En wat ik zo mooi vind, is dat dit precies is wat God gedaan heeft. Wij zijn allemaal hartstikke boos op God. Dat willen we niet toegeven. Hè? Maar we zijn boos op God, want God heeft ons leven niet laten lopen zoals wij het wilden. Wij willen iets, hij geeft het niet. Wij willen iets niet en we kregen het toch. Er zijn dingen gebeurd in iedereens leven hier die hij had kunnen voorkomen. Maar dat heeft hij niet gedaan. Wat deed God? God werd mens. Heel kwetsbaar. Jezus kwam op de aarde. En wat hebben we met hem gedaan in onze boosheid? We hebben hem vermoord. We hebben hem naar het kruis gebracht. We hebben hem bespot. We hebben hem geslagen. En we hebben hem aan een kruis genageld. Wij waren boos. En wat is Gods reactie? Want dit was totaal onterecht. God trok zich niet terug. En hij viel ook niet aan. Dat hadden we niet overleefd. Jezus kwam. Hij vertelt ons wat waar is. Hij absorbeert onze boosheid. Onze totaal onterechte woede. Hij deed nog veel meer. Hij absorbeerde ook Gods terechte woede op ons. Zodat er niets meer tussen ons en hem in staat. Zodat we vrij kunnen zijn. Zodat we leven kunnen hebben. Het kruis herinnert ons aan Jezus Christus, die onze woede op zich nam, ook al kostte het hem zijn leven. Hij heeft ons zo oneindig veel lief, maar hij is boos op de zonde in ons. En met chirurgische precisie ruimt hij die zonde op in ons leven. Maakt hij ons weer heel. Weet je, als je dat weet, hè, als je dat echt weet en ervaart, dat Jezus dat voor jou gedaan heeft, dan kan je dat ook voor anderen doen. Jij doet mij pijn en ik ben boos, maar ik weet dat ik God ook pijn heb gedaan. Dus hoef ik geen wraak. Ik ben boos, want mijn ego is aangetast. Maar ik weet, God houdt van mij. Oneindig veel. Dus ik ben eigenlijk niet meer zo afhankelijk van mijn eigen ego en wat andere mensen van me denken. Ik heb mijn ego eigenlijk niet meer nodig. Want ik weet dat de belangrijkste persoon van mij houdt. Dat kan ik loslaten. Jezus aan het kruis zegt, Vader vergeef het hen. Jezus heeft mij vergeven voor alles wat ik gedaan heb. Alle rare dingen, al mijn dwaasheid. En daarom kan ik ook andere mensen vergeven. Ik kan mijn boosheid loslaten en hen vergeven. God kan ons veranderen, hè? Ons denken, ons handelen en ook onze boosheid. God heeft mij ook heel veel veranderd en hij is nog lang niet klaar. Maar hij leert mij wel nieuwe dingen, iedere dag weer. En de afgelopen weken in bijzonder over dit onderwerp. Maar aan het kruis heeft hij alles gedaan wat er nodig is. Hij heeft zijn leven gegeven, zodat ik een nieuw leven heb. Hij heeft mij vrijgekocht, zodat ik geen slaaf meer ben van mijn gevoelens. Dat ik niet mee hoef te gaan met die boosheid, maar dat ik ze de baas ben. En het hangt niet van mij af. Niet van mijn kunnen, niet van mijn prestaties. Hij heeft dit allemaal gedaan. En dat geeft me rust. Dat geeft me vrede en blijdschap. En dat heb ik keihard nodig op die momenten dat ik snel ben met boos worden. En hij heeft het gedaan. Dus ik hoef er ook niet trots op te zijn. Ik kan hier vandaag alleen maar naar hem wijzen. God wil ons allemaal helpen om op een goede manier met boosheid om te gaan. Dat we langmoedig worden, langzaam zijn om boos te worden. Hij wil jou helpen. En mij ook, in het omgaan met onze gevoelens. Om ze de baas te worden. En dat was ook het thema van deze serie, 6 weken lang. Als je hier vragen over hebt, als je hier verder over wil praten, doe dat gerust. Hè. We hebben zometeen nog een picknick, maar ook na de dienst drinken we nog wat met elkaar. Kom met je vragen. Ik wil voor ons bidden. Trouw God de Vader, ik dank u, Heer, dat u alles gedaan hebt aan dat kruis. Alles wat nodig was om mij te bevrijden van mijn gevoelens die uit de hand lopen, Heer. Ik dank u, Heer, dat u ook boos bent over onrecht in de wereld. Op dingen die ik in de krant lees, waar ik me zo over kan opwinden, Heer. Dat u daar ook zo boos over bent. Heer, maar dat u niet afwachtend hebt gezeten en het gewoon laat gebeuren. Maar dat u uw zoon gestuurd heeft om te sterven aan een kruis. Heer, het spijt me, Heer, voor alle dingen, alle momenten dat ik zo boos ben, Heer. En leer mij, en leer ons allemaal vanochtend, om langzaam te worden in het boos zijn.